Namens de kerkenraad nog een enkele mededeling, gemeente. Vanmiddag om 3 uur hoopt u voor te gaan dominee Uitslag van Urk. En volgende week zondag hoopt u voor te gaan dominee K. Visser van Barendrecht. De collecten. Vandaag is er 1 collecte die is bestemd voor de kerkelijke kassen. En volgende week zijn er 2 collectes. De eerste is dan bestemd voor de kerk. En de tweede voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen enig werk zijn er goddelijke handen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen het 5e vers uit Psalm 33. Geen ding geschiet er ooit gewisser dan het hoog bevel van 's Heeren mond. En wat er verder volgt, Psalm 33, het 5e vers. We gaan nu luisteren naar de wet des Heren. Daarna zingen we Psalm 19, vers 4. Des Heren wet nochtans, verspreid volmaakter glans. En daarna openen we de schriften en dan zal voor u gelezen worden Exodus 14. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoeken aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Exodus 14. Toen sprak de Heere tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls dat zij wederkeren en zich legeren voor Pihacherot, tussen Migdol en tussen de zee, voor Baal-Zephon. Daartegenover zult gij u legeren aan de zee. Farao dan zal zeggen van de kinderen Israëls: ze zijn verward in het land, die woestijn heeft hen besloten. En ik zal Farao's hart verstokken dat hij hen najagen. En ik zal aan Farao en aan al zijn heer verheerlijkt worden, alzo dat de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben. En zij deden alzo. Toen nu de koning van Egypte werd geboodschapt dat het volk vluchtte, Zo is het hart van Farao en van zijn knechten veranderd tegen het volk. En ze zeiden, waarom hebben wij dat gedaan? Dat wij Israël hebben laten trekken, dat zij ons niet dienden. En hij spande zijn wagen aan en nam zijn volk met zich. En hij nam 600 uitgelezene wagens, ja, al de wagens van Egypte en de hoofdlieden over die allen. Want de Heere verstokte het hart van Farao, de koning van Egypte, dat hij de kinderen Israëls najaagde. Doch de kinderen Israëls waren door een hoge hand uitgegaan. En de Egyptenaars jaagden hen na en achterhaalden hen, daar zij zich gelegerd hadden aan de zee, al de paarden en de wagens van Farao en zijn ruiters en zijn heer, nevens Pihacharot voor Baal-Zephon. Als Farao nabijgekomen was, zo hieven de kinderen Israëls hun ogen op en ziet, de Egyptenaars togen achter hen en zij vreesden zeer. Toen riepen de kinderen Israëls tot de Heere en ze zeiden tot Mozes, hebt gij ons daarom, omdat er in Egypte gans geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn sterven zouden? Waarom hebt gij ons dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Is dit niet het woord dat wij in Egypte tot u spraken, zeggende, houd af van ons en laat ons de Egyptenaren dienen? Want het waren ons beter geweest de Egyptenaren te dienen, dan in deze woestijn te sterven. Doch Mozes zeide tot het volk, vreest niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden zal doen. Want de Egyptenaars, die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. De Heere zal voor uw lieden strijden en gij zult stil zijn. Toen zeide de Heere tot Mozes, wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. En gij hef uw staf op en strek uw hand uit over de zee en klief dezelfde dat de kinderen Israëls door het midden der zee gaan op het droge. En ik, zie, ik zal het hart der Egyptenaren verstokken, dat zij na hen daarin gaan. En ik zal verheerlijkt worden aan Farao en aan al zijn heer, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de Egyptenaars zullen weten dat ik de Heere ben, wanneer ik verheerlijkt zou worden aan Farao, aan zijn wagenen en aan zijn ruiteren. En de engel Gods, die voor het Heer van Israël ging, vertrok en ging achter hen. En de wolkolom vertrok ook van hun aangezicht en stond achter hen. En ze kwamen tussen het leger der Egyptenaren en tussen het leger van Israël. En de wolk was tegelijk duisternis en verlichtte de nacht, zodat de een tot de andere niet naderde de ganse nacht. Toen Mozes zijn hand uitstrekte over de zee, zo deed de Heere de zee weggaan door een sterke oostenwind, die ganse nacht, en maakte de zee droog en de wateren werden gekliefd. En de kinderen Israëls zijn ingegaan in het midden van de zee, op het droge, en de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. En de Egyptenaars vervolgden hen en gingen in achter hen al de paarden van Farao, zijn wagenen, zijn ruiteren in het midden van de zee. En het geschiedde diezelfde morgen waken dat de Heere in de kolom des vuurs en der wolk zag op het leger der Egyptenaren en hij verschrikte het leger der Egyptenaren. En hij stiet de raderen hunner wageren weg en deed ze zwaarlijk voortvaren. Toen zeiden de Egyptenaars, laat ons vlieden van het aangezicht van Israël, want de Heere strijdt voor hen tegen de Egyptenaars. De Heere zeide tot Mozes, strek uw hand uit over de zee, dat de wateren wederkeren over de Egyptenaars, over hun wagenen en over hun ruiters. Toen strekte Mozes zijn hand uit over de zee. En de zee kwam weder tegen het naken van de morgen stond, tot haar kracht. En de Egyptenaars vluchtten die tegemoet. En de Heere stortte de Egyptenaars in het midden der zee. Want als de wateren wederkeerden, zo bedekten zij de wagenen en de ruiters van het ganse heer van Farao, dat hen nagevolgd was in de zee. Er bleef niet één van hen over. Maar de kinderen Israëls gingen op het droge in het midden der zee. En de wateren waren hun een muur aan hun rechter en aan hun linkerhand. Alzo verloste de Heere Israël aan dien dag uit de hand van der Egyptenaren. En Israël zag de Egyptenaren dood aan de oever der zee. Ook zag Israël de grote hand die de Heere aan de Egyptenaren bewezen had. En het volk vreesde de Heere en geloofde in de Heere en aan Mozes zijn knecht. De tekst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. En wel Exodus 14, vers 15b. Deze woorden. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Doch vooraf vragen wij ons Heren onmisbare zegen. Heren, aan de morgen van deze uwe dag mogen wij elkander hier in uw huis ontmoeten. Een week is voorbij gegaan. Uw sparende, dragende handen zijn over ons, over onze kinderen, nog uitgebreid gebleven. U hebt ons nog gelaten in het heden der genade. En gij gaf het dat wij deze morgen weer mochten opstaan en naar uw huis gaan om te luisteren naar wat gij tot ons te zeggen hebt. Ja, Heere, wij zijn hier bijeen rondom uw woord. En uw woord, dat is het eeuwige, het waarachtige woord van u. Heere, zoudt gij deze morgen ook in ons midden willen zijn. Het is goed als wij hier zijn en elkaar mogen ontmoeten. Maar veel en veel rijker is het als wij hier zijn en we hebben een persoonlijke ontmoeting met u. Want als het woord open mag gaan en het woord gelezen wordt en straks ook via de predikatie tot ons komt, Heere, dan heeft dat woord toch een doel. Zoudt u erin mee willen komen en zoudt gij nog pijlen willen afschieten in menig hart, opdat de naam van u de eer zou mogen ontvangen. Zo was dat ook bij de geschiedenis die wij zo net hebben gelezen. Heere, alles mocht uitlopen op de eer van uw naam. Ja, dat was in een weg die vele vraagtekens met zich meebracht. En zo kan dat ook bij ons wel eens zijn. Onze wegen die zijn ook vaak zo verborgen dat wij het niet weten. Heere, is dat uw weg? Hoe moet het nu? Hier zitten ook mensen met allerlei vragen en zorgen. Ja, wordt het leven in uw woord ook niet getoond als een weg die vol van duisternissen, vol van verdriet, vol van moeite is? Heer, en dan dragen we aan u op allen die die moeite kennen in hun hart, in hun leven, die de zorgen mee moeten maken. Ach, voor anderen zou het wel eens verborgen kunnen zijn wat er in het hart leeft, maar gij zijt een hartenkenner en een nierenproever en gij weet wat er om kan gaan in menig hart. En dan denken wij ook in het bijzonder aan hen die in ons midden een moeilijke weg moeten gaan. Wij dragen in het bijzonder aan u op, Willemijn. Heere, er is al zoveel ook voor haar gebeden. En voor haar vriend en voor de familie die om haar heen staan. Wat is uw weg donker en moeilijk. En toch, het is uw weg. Heere, geef dat wij ook dat zo mogen zien. En dat zij allen die rondom haar heen staan en in het bijzonder ook Willemijn de voetstappen mag zetten in uw spoor. Heren, dan alleen is het goed, hoe ook de weg zou zijn. Want als we terugdenken aan het begin van vorige week, heren, toen waren de zorgen zo groot dat gedacht werd dat het einde gekomen was. Maar gij hebt toch weer een wending gegeven, dat zelfs de doktoren er versteld van staan. Heren, ons aller leven, en ook dat van Willemijn, is in uw hand. En zoudt gij, heren, dat ook aan haar en aan allen die rond haar staan, keer op keer maar doen bewaarheid worden. Het leven van Willemijn is in uw hand. Wij dragen ook aan u op, onze zuster Geertje Boeren, die morgen voor een nieuw onderzoek naar het ziekenhuis moet. U weet hoe ze daar tegenop ziet. U kent ook haar veel beter dan dat wij elkaar kennen. Heere, gaat met haar mee en geef dat zij alles ook over mag geven aan u de Heere. En kon het zijn dat het nog verblijdend mag zijn als de uitslag van de onderzoeken zullen worden bekendgemaakt. Heren, wij dragen heel de gemeente aan u op met de zorgen en de noden die er zijn. Heren, geef gij nog aan Aarons en Hurs, die bidders zijn en die tot u willen naderen en alles aan u bekend willen maken en vragen, o God, wees ons nabij. Schenk, Heren, wat nodig is in deze moeilijke tijden. Gedenk gij aan onze herder en leraar die thans elders uw woord mag verkondigen, wilt gij hem ter linker en ter rechterzijde ondersteunen en hem waarbij voordeel doen ervaren. Ik ben uw heil. Gedenk hem samen met zijn vrouw en de kinderen. Ja, Heren, wij dragen al uw gane getrouwe dienstknechten aan u op. Geef dat deze dag het woord verkondigd mag worden, heldere tonen. Wij denken dan ook aan onze verre vrienden in Roemenië, waarvan we weten dat ook daar in Ioara iedere zondag de gemeentes in Middelharnis en Sommelsdijk aan u worden opgedragen. Gedenk gij, Heren, het werk daar. Wees ook met een van onze leden van de werkgroep die in de afgelopen week een hartstilstand kreeg en waar de toestand heel kritiek was en gij hebt gelukkig alles nog wel willen maken, wilt gij ook beterschap geven opdat hij ook zijn werk weer zou mogen doen, ook te midden van onze werkgroep. Heren, wij belijden onze zonden en onze schulden, onze tekortkomingen. Want als wij hier zijn en we mogen gaan luisteren naar uw woord, dan is dat geen prestatie van ons. Maar gij hebt ons willen dragen en sparen in de afgelopen week. En als wij zouden zien wie wij zijn geweest, als u dat nog eens helder voor onze aandacht zou willen geven, Heren, dan zijn wij van ogenblik tot ogenblik zijn wij zondaren geweest die niets anders hebben verdiend dan dat gij ons zou hebben weggenomen, dat er een einde aan ons leven kwam. Maar gij hebt ons nog willen dragen en sparen. O Heren, dat is een wonder gegeven dat we het mogen zien en dat wij op de knieën ook voortdurend mogen komen en vragen, o God, verzoen toch onze zware schulden die ons met schrik mogen vervullen, bewijst gij ons uw genade. Heer, van daarvan moeten we toch leven, van genade alleen. Als uw woord wordt gebracht deze morgen, komt u erin mee. Ja, wilt gij met uw heilige geest in ons midden wonen en werken, en geef dat wij ons mogen verwonderen over de trouw en de goedheid van u. Heren, doe het dan, om uw zelfs willen, om uw verbonds willen, uit genade alleen. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen. Psalm 17, het derde en het vierde vers. En dan zal er één collecte gehouden worden die bestemd is voor de kerkelijke kassen. Psalm 17, vers 3 en 4. De te lezen preek is van onze eerste predikant, dominee W.F. Laman. Na het amen van de preek zingen we met elkaar Psalm 68, de versen 11 en 17. Zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Is dat het volk van de toekomst dat optrekt achter het vaandel waarin een hunner voortrekkers schreef: de godsdienst is opium voor het volk? Ons antwoord is hierop nee. Nogmaals, nee. Het volk dat de Marseillaises van het ongeloof laat horen, zingt en jubelt wel, maar men zingt, schreeuwt, om indien het mogelijk ware de onrust van de schreiende mensheidsziel te overstemmen. Hoe korter nu hun tijd is, des te harder heffen zij hun lied aan. En hun tijd is kort, want men heeft alleen dit leven als uitgangspunt en doel. Ze beginnen hard, oh zo hard te lopen, maar weldra mindert hun gang, verstomt hun lied en maakt de dood een eind aan al hun eerst zo schone verwachtingen. Het leven gaf niet wat zij ervan verwacht hadden. Er is nu een ander volk op deze wereld en dat volk heeft een toekomst. Welk volk is dat? Het volk voor wie niet het leven het uitgangspunt en doel is, maar God, de levende God. Wie nu tot dit volk behoort, ziet dit leven als een doorgangsweg om het wit te bereiken dat God in het uitzicht heeft gesteld. Dat volk nu is het volk des Heren en dat volk vangt niet aan op hoge toon. Men begint met het uit de diepte roep ik tot u, o God. Maar dit volk eindigt, nee, zet voort in de eeuwigheid met het wij zullen u eeuwig loven omdat gij het hebt gedaan. Op hun pelgrimsreis wordt niet altijd de jubeltoon vernomen. Veelal gaat men door het Baca-dal, het dal der tranen heen. Veelal is tegenslag en teleurstelling het deel der vromen. Maar toch zijn ze alle gelukkig, want God is hun een schild in het strijdperk van dit leven. God zelf is hun leidsman. En wanneer zij de weg kwijt zijn of in moedeloosheid ter neerzitten, is het deze leidsman die hun kracht en lust geeft om de aangevangen reis te vervolgen. Ja, hij laat horen op de woestijnreis: zeg de kinderen Israëls dat zij voorttrekken. Voorttrekken. Ziet hier het thema voor dit uur. Voorttrekken. En dan ten eerste, langs de weg die vol vraagtekens is. Ten tweede, langs de weg die door God bevolen is. Ten derde, langs de weg die Gode verheerlijkend is. Voorttrekken langs de weg die vol vraagtekens is. Aan de avond van de tweede dag, na de uittocht uit het diensthuis van Egypte, had Israël zijn tenten opgeslagen bij de grensplaats Etan. Nauwelijks verrijst des morgens de dagvorstin aan de horizon, of de leider Israëls verschijnt onder het volk en beveelt het zich gereed te maken om verder te trekken. De besliste toon waarop hij spreekt, boezemt het volk vertrouwen in. Alles gereed? Vooruit dan, Israël, naar het land door God u beloofd. Vol moed treedt het volk achter zijn leider aan. Maar wat is dat opeens? Buigt hun route nu af van de richting naar Kanaan? Het volk in de eerste gelederen rekt zich even om te zien of de godsman wel voorgaat. Ja, hij trekt voorop. Er wordt in het leger gefluister gehoord. De een zegt tegen de ander: ik dacht dat de weg naar Kanaan noordwestelijk liep. Inderdaad, wordt opgemerkt. En nu? Nu gaan we precies de tegenovergestelde richting uit, naar het zuidoosten. De vragen stapelen zich op, maar men troost zich met de gedachte dat Mozes vooraan gaat en hij zal wel weten wat hij doet. Ja, doen moet. In de namiddag zijn ze gekomen aan de Schelfzee. Hier wordt het halt vernomen. De tenten worden ontrold en het volk kan rusten. Maar al doet de rust het volk goed, de vragen die bij het volk leven zijn nog niet beantwoord. Er is nog een vraag bijgekomen. Voor het volk wordt nu de zee gezien. En aan weerszijden verheffen zich hoge bergen. Men hoort daarom nu: is dit echt de weg naar Kanaan? Bij de Israëliet leven vragen. En bij de Egyptenaar? In Egypte is men de smart van de tienvoudige geestelroede gods vergeten. En de tranen, geplengd bij het sterven van de eerstgeborenen, zijn opgedroogd. Nauwelijks was Israël vertrokken of Farao had spijt. Had hij Israël maar niet laten trekken. Hij noemt zich een grote dwaas. Hoe heeft hij ooit tot trekken toestemming kunnen geven? Hij maakt zijn hart hard als een keisteen. En in klimmende woede beveelt hij zijn wagen aan te spannen. Benevens hem moeten uittrekken de 600 strijdwagens en de gehele cavalerie. De goden schijnen een gunstig gezin te zijn, want is dat slavenvolk niet in de armen van zijn god Tyfon gekomen? Te Baal Zephon, waar het volk Israël gelegerd was, was een heiligdom van deze god. En nu dacht Farao: de dag der wraken is gekomen. Immers, deze overtuiging leefde bij de Egyptenaar, dat wanneer een vluchteling zich te Baal Zephon bevond, hij door Tyfon zou worden teruggegeven. Dat nu het slavenvolk zich al daar bevond, was voor hem een aanwijzing dat deze god hem zijn herenvolk in handen zou geven. Mede gesterkt door de vaste overtuiging dat Tyfon het met goud beladen volk in zijn hand zal geven, trekt Farao op. Heel zijn strijdmacht gaat mee. Farao als godenzoon plaatst zich vooraan en onder het geklik-klak der zweepslagen rennen de rossen in de richting waarheen de menneren stuurt. Wat wordt nu uiteindelijk gezien in Farao's daad? Het doel van Satan. De oude slang heeft het gemunt op het levende kind en alzo op de kerk gods. Dit wordt in elke eeuw ontdekt. De Heere heeft dit ook voorspeld en daarom wordt er niet iets vreemds gezien op de wereld. De haat tegen het vrouwenzaad blijft tot op de dag van Jezus Christus. We zien dus Farao in bond met Satan optrekken tegen het vrouwenzaad. Zal men triomferen? Nee. Immers aan één zaak wordt niet gedacht, nog door Satan, nog door Farao. Israël is niet uitgeleid door Mozes, maar door een hoge hand uitgegaan. Door zulke hand waarvan David zong: des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven, houdt door haar kracht Gods volk in stand. Het in rust zijnde Israël wordt opgeschrikt. De handen worden wijzend zuidwaarts geheven. En men stelt weer vragen. Wat beduidt die stofwolk daar heel ver aan de horizon? Dat geratel wat we horen. Zou dat de aankondiging zijn van een naderend onweer. En de dreuning van de grond, de werking van een aardbeving. Ze turen en ziet, uit de stofwolk zien ze opkomen één stip, daarna tientallen en honderdtallen, tot hun staren zich oplost in de smartkreet: de Egyptenaren over ons. Waar nu heen? Voor ons de zee, opzij de bergen, achter ons de vijand, vluchten. We kunnen nergens heen. Is dan de weg naar boven ook dicht? Nee, dat wel niet. Ze roepen daarom ook wel tot de Heere, maar hij hoort niet. Ze schreeuwen, maar hij antwoordt niet. Maar Israël, veroordeelt uw eigen hart u niet? Wanneer ge eerlijk zijt, moet ge toch zeggen dat God niet kan letten op uw geschrei. Want hoe roept ge? Is het niet half in vertwijfeling, in wanhoop? Israëls hart is niet recht voor de Heere. Want wat doet het volk? In de wanhoopstemming loopt het naar Mozes. Het murmureert en het zegt tot hem: hebt gij ons daarom, omdat er in gans Egypte geen graven waren weggenomen, opdat wij in deze woestijn zouden sterven, waarom hebt gij dan dat gedaan, dat gij ons uit Egypte gevoerd hebt? Bij Farao was de roede nauwelijks weg, of hij verhardt zich. Bij Israël zijn nauwelijks de wonderen Gods tot redding van zijn volk geschied, of ze zijn in vrees en murmurering. Wie onzer zal nu de stenen der veroordeling opnemen en die slingeren naar het hoofd van de murmureerders? Wie een steen wenst op te nemen, spreekt daarin uit dat hij vreemdeling is van zijn eigen hart. Nu zeggen wij dit niet om het volk van Israël daarmee vrij te spreken, integendeel. De openbaring van Israël is zonde voor God, en het was recht en billijk als de getrouwe Israëls hier het volk verdierf, hij het verstoten van voor zijn aangezicht. Begrijpen kunnen we het murmureren echter wel. Wanneer de voorraadschuren gevuld zijn, wanneer u een rekening van 100 euro moet betalen en u hebt 200 euro in de kas, wanneer u uw ideaal nabij ziet komen, ja, dan gaat het wel om te geloven. Of liever, om zonder geloof iets te doen. De voorraadschuur moet echter maar eens leeg zijn. De laatste munt uit uw beurs uitgegeven, uw ideaal aan 1000 stukken gebroken en dan te geloven. Dat is genade. Dat zien we onder meer bij David. Toen hij te Ziklag kwam en hij en zijn mannen zagen dat de stad verbrand was en de vrouwen en de kinderen weggevoerd, wilde men hem stenigen. En wat lezen we? Doch David sterkte zich in de Heere zijn God. Dat was genade, vrucht van Gods geest. Misschien zijn er in ons midden die in een soortgelijke weg geleid zijn als de kinderen Israëls. Een weg die men nooit zou zijn ingeslagen, die de mens in plaats van naar zijn doel, van zijn doel schijnt te leiden. Bent u afgesneden van alle hulp? Is er geen uitweg meer zichtbaar? Een zeker verderf voor u? Bent u van alle bescherming beroofd? Zijn alle steunsels verbroken? Is er niets meer waaraan uw hart zich kan hechten, waarin uw onrustige ziel troost kan vinden? Hebt u geen toevoorzicht meer, zodat u met Israël moet uitroepen: de weg is weg? Hoe zijt ge in uw weg? ook murmurerend, klagend? Koestert u misschien harde gedachten van de Heere? Wordt de hand soms tot een vuist gebald? O zeker, de Heere zal u ondanks op zijn tijd de weg banen, maar weet dat er toch een uitnemender en Gode welbehaaglijke weg is. We zien er in het leger van Israël hun tent opzoeken en de knie buigen voor Israëls ontfermer. Zij mogen onder God komen en de heilige Israëls van geen onrecht beschuldigen. Het was rechtvaardig als de zee hun graf werd. Maar ze pleiten op Gods beloften, die toch hun vervulling niet kunnen missen. Zou hij het spreken en niet doen? Zeggen en niet bestendig maken? Opstaande voelen ze zich verruimd. Is de weg veranderd? Oh nee. De omstandigheden zijn precies dezelfde gebleven. Maar hun hart is echter veranderd. Ze gunnen het de Heere dat hij nu een wonder kan doen, zonder enige inmenging hunderzijds. Ze blijven ook gelovig de Heere verbeiden, want de weg waarin zij zijn is in de tweede plaats door God bevolen. Voorttrekken langs de weg door God bevolen. Je kunt het weten, o Israël, dat deze weg Gods weg is. Je ziet almaar naar achteren, maar zie eens vooruit en naar boven. Daar hebt u het zichtbare bewijs. De Heere zelf staat aan de spits van uw leger, in de wolkolom des daags en in de vuurkolom des nachts. Dit teken van zijn tegenwoordigheid had hij hun gegeven sinds de laatste rustplaats Ethan. Zo had de Heere nog met geen volk gehandeld. En nu toch murmureren? Toch de vrees der wanhoop nabij? Wat zien we hieruit, gemeente? De helderste blijken van Gods gunst voor de ziel geen waarde hebben wanneer de oefening van het geloof wordt gemist. Zeg eens tegen een ziel die gebukt gaat onder haar schuld en daaruit spreekt dat God haar verlost heeft bij aanvang en dat dit juist een bewijs is dat zij het Egypte der zonde mocht verlaten. Ach, zal zo een zeggen, dat kan allemaal wel waar zijn, maar dat kan ik niet zien. En daar heb ik de baat niet van. Niet alleen de wolkolom is het bewijs dat zij op een door God geboden weg zijn. Ook Mozes, de man Gods, heeft het zelf uit z'Heere mond gehoord. In het begin van ons teksthoofdstuk zien we duidelijk dat de Heere hem zeer nauwkeurig had gezegd dat het volk juist zich legeren moest voor Pihacheroth, tussen Migdol en tussen de zee voor Baal Zephon. Wat moet hier de wijsheid des Heren bewonderd? Want hij kende zijn volk. Hij wist dat zij zich tegen zijn knecht zouden keren met het. Het ware ons beter geweest de Egyptenaren te dienen dan in deze woestijn te sterven. Vallen zij zichzelf tegen het volk, valt God niet tegen. Hij wist ook dat zijn knecht zwak van moed en klein van krachten was. En daarom was het nodig dat Mozes niet behoefde, niet mocht aarzelen. En op de kokende golven van Israëls gemoed mag hij als olie werpen: vrees niet, staat vast en ziet het heil des Heren dat hij heden aan uw lieden zal doen. De Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Let wel, zij moesten stil zijn, niet stil zitten. Stil zijn is niet werkeloos zijn, Maar het is kalm, bedaard, vertrouwend, biddend, wakend en wachtend zijn. Gereed zijn en bereid om de door God bepaalde weg in te slaan. Zij mochten niet strijden, omdat zij nog niet konden strijden. Zij misten zwaard en boog en spies en lans. Er zijn tijden dat God strijdt door zijn volk. We herinneren slechts aan Jozua tegen Amalek en David tegenover Goliath. Maar er zijn ook momenten dat God zelf strijdt zonder zijn volk. Dat gebeurt hier. De legerscharen Gods hebben geen wapens, noch krachten tot de strijd. En waar nu de middelen ontbreken, zal God zich heerlijk maken door het wonder. Gesteld eens dat wij de vijand moesten neerslaan en overwinnen. Het zou nooit gebeuren, want hij is ons te machtig. Hier mag het heerlijk evangeliewoord ruisen. Ware Israëliërs, het behoeft niet meer ook, want de vijand is verslagen door de grote kampvechter Jezus Christus, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids. Hij heeft overwonnen. Hebben wij nu niets meer te doen? Eigenlijk nee. De hoofdslag is geleverd en gewonnen door de borg op Golgotha, toen hij uitriep: het is volbracht. En als wij nog de strijder hebben, dan zijn dit eigenlijk maar schermutselingen. Zeker, deze kunnen vaak bloedig zijn en helaas liggen wij, dit dienen tot diepe schaamte, vaak onder. Maar weet dat wat betreft de strijd die voor God beslissend is, door ons niets behoeft en mag en kan gedaan dan slechts stil zijn en zien op het heil des Heren. Mozes staat hier voor het volk als een leeuw, voor God is hij een worm. Mozes wist dat de Heren helpen zou, al was het hoe voor hem onbekend. Intussen komen de Egyptenaren steeds nader. De afstand tussen hen en het volk wordt steeds kleiner en als vanzelf wordt de spanning groter. Dit nu gaat ook niet buiten Mozes om. Ook de geloofsheld komt in de engte. Uiterlijk was hij rustig, maar daarbinnen worstelde hij een steeds feller gebedsstrijd. En wankelde hij? Bezweek hij? Nee, de Hebreeënbrief deelt het ons mede. Door het geloof hield hij de Heere vast, als ziende de onzienlijke. Hij gaf de Heere de verantwoordelijkheid voor zijn eigen weg. Wat weet hij zich hier sterk. Met eerbied gezegd kan God niet van Mozes en zijn volk af. En de Heilige Schrift zegt: wat roept gij tot mij? Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Nee, de Heere neemt de gebedsworsteling van Mozes niet kwalijk, maar bemoedigt zijn knecht en geeft hem een aanwijzing tot beslist handelen. Hij hoeft niet te vragen: waarheen? Er is maar één pad. Terug is verboden. Ja, gestel eens dat Israël terug was gegaan, ter rechter of ter linkerzijde zoekend naar een bergpad om het naderend verderf te ontgaan. Het zou naar menselijk oordeel uiterst verstandig gehandeld hebben, maar Israël zou zeker omgekomen zijn. Immers, elk mens komt op zijn weg om, op Gods weg niet, nooit. De weg door de zee is de alleen veilige, omdat dit Gods weg is. Want de veiligheid hangt in laatste instantie niet af van de weg zelf, maar van de gids. Jona zocht zijn veiligheid in Tarsus. Maar gevaar des doods achtervolgde hem. Terwijl Paulus door veel gevaren en schipbreuk heen veilig te Rome kwam. Waarom? Omdat zijn weg Gods weg was? En sla uw levensboek eens open, pelgrim naar Sion. Waart gij juist niet onnoemelijk veel veiliger in een weg van moeite, welke God met u hield? Al ging hij ook vaak tegen uw denken en willen in, dan op uw weg, die ging naar vlees en bloed. Waren de bange dagen in het dal van Pihahiroth niet de vruchtbaarste in uw leven? Nee, naar zwaarheid mogen we niet staan. Maar wanneer de ware Israëliet op zijn plaats is, kan hij er zin in krijgen dat het aan zijn kant onmogelijk wordt. Want weet u waar het zulk een om te doen is? Niet om zelf wat te worden. Juist het tegendeel. Dat God aan zijn eer komt. En dat zien we bijzonder in onze derde gedachte. Die is voorttrekken langs de weg die God verheerlijkend is. In het allerhachelijkste ogenblik dat de verwoede leeuwentroep op de kudde Israëls wil instormen, plaatst de Heere zichzelf tussen zijn volk en de vijand. De wolkolom die voor Israël uitging, stelde zich nu achter Israël tot een scheidsmuur, en wel zo dat de donkere zijde naar Farao en zijn leger gekeerd is en de lichtzijde naar Israël. En in die wolk is de engel Gods, die in het vorige hoofdstuk Yahweh genoemd wordt, aanwezig. Dit nu is niemand anders dan het nog niet vlees geworden woord, de eeuwige Zoon van God. Wie denkt hier niet aan het woord van de oude Simeon tot Maria, als hij zeide van het woord dat vlees geworden is, deze wordt gezet tot een val en opstanding. En aan wat Paulus van hem schreef, dat hij is een steen des aanstoots en een rots der ergernis? Nee, hij kan zijn volk geen kwaad doen, want hij trekt hun lot zich aan. Hij zal het voor zijn gevangenen opnemen. Daar staat zijn naam borg voor. Maar, wee de vijand van dat volk. Want met een vuurblik ziet hij op hen neer. En hij laat hem niet toe één stap verder te gaan dan dat hij goed vindt. En hij zal met hem afrekenen. En wat moet de aanvoerder Mozes in dit ontzaggelijk uur doen? Alleen zijn staf opheffen, zijn hand uitstrekken over de ziel te wateren. Een handbeweging slechts. Dat is alles wat de Heere vraagt. Maar dat moet ook in het geschonken geloof geschieden. Mozes mocht de Heere weer vastgrijpen aan zijn eigen woord. En hij geloofde dat God, die al zoveel wonderen had verricht, zich ook hier weer heerlijk zou maken. Ziet u, gemeente, het geloof redeneert niet, het handelt onvoorwaardelijk. Het is blind in de toekomst en gewillig in het gebod. Wanneer de beoefening van het geloof aanwezig mag zijn, dan is het niet zou het wel, maar wij maken staat op uw genade. Het gaat dan niet meer om ons, maar om God. O, diepe schaamte vervullen ons over het God onterende ongeloof. Nee, volk des Heren, onze zonden met eerbied gezegd, staan de Here niet in de weg, maar wel ons ongeloof. Het is vanwege ons ongeloof dat er niet meer wonderen in ons leven gebeuren. Laat dan veel onze beden zijn. Ik geloof, Here, maar kom er ongelovigheid te hulp. Mozes heeft de staf geheven en daar laat de Heere een verzengende oostenwind waaien, die de wateren door midden klieft, zodat er door de gehele breedte der zee een pad komt en de wateren rijzen als muren van graniet aan weerszijden. Op deze door God gebaande weg mag nu het volk treden achter Mozes. De vuurkolom verlicht hun pad. Iedere voet gronds die zij betreden is een wonder. Iedere stap moet in het geloof worden gezet. Door het geloof zijn ze door de Rode Zee gegaan. Als de eis van het geloof gehoord wordt, schenkt God ook de genade en de beoefening van het geloof. Ruim 2,5 miljoen mensen trekken voort over de weg Gods. Hoe? De ware Israëliet in verwondering en aanbidding. Niet gehandeld met mij, met ons, naar onze zonden. Maar hij doet delen in zijn gunst en goedertierenheid. En dat om het eeuwig welbehagen. Allen komen aan de overkant. Niet één van de 2,5 miljoen is omgekomen. Ziet de macht en de trouw van God. Na de overtocht waagt Farao het om op de wonderweg Gods voor zijn volk te komen. Doch weet Farao dat hierop niet mag komen iemand die onheilig is, die onrecht doet en leugen spreekt, want het is de weg voor de verlosten des Heren. En zo ziet, en zo niet, zie, een haastig verderf zal u overkomen. Voor de tweede maal moet Mozes zijn staf opheffen over de wateren. Nu zijn ze aan de overzijde. De watermuren zakken ineen. En de golven rollen weer als gisteren over en tegen elkaar. Ook over Farao en zijn leger. Het gesproken woord werd werkelijkheid. De Egyptenaars die gij heden gezien hebt, zult gij niet wederzien in eeuwigheid. Allen gingen onder in de golven, voor eeuwig. En Israël, behouden aan de overkant, zingt het van Gods macht en trouw. Wie nu in Gods weg mag zijn, heeft het altijd niet even gemakkelijk, maar komt daar waar God hem hebben wil. Kind des Heren, grijpt moed op uw moeilijke levensweg. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken, voorttrekken. Deze boodschap kwam in het verleden tot de Israëlieten en zij komt heden tot het volk des Heren. Dus, zij komt niet tot hen in ons midden die op deze wereld of op deze wereld die nog in het Egypte der zonde zich thuis gevoelen. U mag ik geen voortrekken toeroepen. Maar we moeten u een halt toeroepen. Sta eens stil. Eens even stil op de levensweg. En ga eens na waar u eigenlijk van de vroege morgen tot de late avond voor aan het jagen bent. De een jaagt naar een goede positie in het maatschappelijk leven. De ander staat naar algemene ontwikkeling. Ze is toch immers onmisbaar in de wereld van vandaag. Een derde is dagelijks bezig om het goede te zoeken voor zijn gezin. Hoort u bij hen Denkt u nu werkelijk dat alles waar u naar streeft, het enige, het onmisbare, het noodzakelijke is op de levensweg? Weet u wel dat elk ogenblik ons leven daar een einde aan kan komen? Geschiet dit, dan worden we gedagvaard voor de rechter van hemel en aarde. Die weg naar zijn rechterstoel is reeds voor ons gebaand. Het is de weg des doods. Al zou u het niet willen, langs deze weg moet ook u voorttrekken. Is uw oog nog slechts gericht op dit leven? Jaagt u nog steeds naar dat wat tijdelijke waarde heeft? Vraag toch de Heere of hij door de werking van zijn geest u vernieuwen, opdat u de levenskeuze moogt doen, dat u door genade worden een pelgrim naar Sion, een betreder van Gods weg, voorttrekken. Dit bevel komt tot allen die God boven alles lief kregen, hem lief kregen. Ach, kon ik dat maar, horen we iemand uiten die bekommerd is vanwege zijn zonde. Ik word zo vaak bestreden of ik wel op het rechte pad ben en dan, oh, mijn schuld maak ik telkens groter. In plaats van vooruitgang bespeur ik niet anders dan achteruitgang. Vroeger had ik soms zo'n vurige begeerte om mijn hart voor de Heere uit te storten. Maar nu, er gaan dagen zonder getal voorbij dat ik hem missen kan. Ik heb ogenblikken gekend dat ik mijn Bijbel aan mijn hart drukte. Nu geen lust zelfs om op geregelde tijden hem open te slaan, laat staan op ongeregelde tijden. Wij verstaan u. De levensgestalte waarin u nu deelt is niet aangenaam voor uw gevoelsleven. Maar weet dit, het zou wel eens kunnen zijn dat u er nu een oog voor kreeg. Dat uw redding en zaligheid niet van uw gebeden, Bijbel lezen, kerkgang afhangt, maar alleen van hem die bij Israël in de wolkkolom aanwezig was. Bid daarom veel om ontdekkend licht, dan zult u enerzijds meer het woord van de profeet verstaan, graaf maar dieper en ge zult meerdere gruwelen vinden, doch anderzijds zal de Heere Jezus u beminnelijker, dierbaarder, gepaster en noodzakelijker worden. En bij het steeds meer ontdekken dat u niet voort kunt gaan, vermenigvuldige de bede: Heere, trek mij, dan zal ik u nalopen. Voorttrekken. Maar dan in de weg Gods, volk des Heeren. Mocht u soms klagen: mijn weg is voor de Heere verborgen en mijn recht gaat van mijn God voorbij. Waarom moet u klagen? Hebt ge u dit wel eens afgevraagd? Zijt ge misschien niet op zijpaden? Hebben de verlokselen van uw hart u soms niet van de hoofdweg afgetrokken? Weet dat dit mogelijk is. Ga het eens biddend na. Blijkt het dat u het spoor bijster bent, dan wil de Heere een dwaalzieke weer brengen in het rechte spoor. Want Heere goedheid kent geen paden. God is recht, dus zal hij door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Hij zal leiden het zacht gemoed in het effen recht des Heeren. Wie hem nederig valt te voet, zal van hem zijn wegen leren. Gods doel is dat er een voorttrekken zal zijn op zijn weg. Hij wil u op zijn weg leiden, brengen en houden tot het einde toe. Op zijn weg wil hij ons desdaags een wolkkolom en desnachts een vuurkolom zijn. Waarom dan gevreesd, pelgrim naar Sion, de weg te gaan die God ons wijst? Zo Gods almacht zeeën tot beschermende muren maakt, waar is dan gevaar? Zo God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht. Mijn hulp is van de Heere alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Is dit uw gestalte naar Gods bevel? U zult ondervinden, omdat God getrouw is, de Heere zal u steeds schade slaan, opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. De Heere, het zij ge in of uit moogt gaan, en waar u heen moogt spoeden, zal niet tijdelijk, maar eeuwig u behoeden. Amen.
Thank you.
Eindig nu met dankzegging. Getrouwe Heere in den hemel. Wat zou dat rijk en heerlijk zijn als we dat op goede gronden ook mochten weten. Diep ook in het hart door u bewerkt. Al loopt mijn pad ook door de zee. De golven zullen me niet overstromen. Heere, dat zou rijk zijn. En u kent hen die in moeite en zorgen een weg moeten gaan. Die zo donker en zo duister kan zijn. Geef, Heere, dat het woord wat we nu vanmorgen mochten beluisteren. Dat die zo krachtig in het hart door u de Heere mag worden gelegd. Dat ze met u ook weer verder kunnen en willen. Schenk dat geloof en dat vaste vertrouwen. Heere, dan zijt gij ook een rots die vastheid biedt. Hartelijk dank dat we hier bijeen mochten zijn en dat we naar uw woord mochten luisteren. Heere, achtervolg het met uw onmisbare geest. En als we naar huis toe gaan, Heere, geef dat dat woord mee mag gaan, ook in de overdenking. Breng ons vanmiddag hier nog een ogenblik bijeen als een van uw dienstknechten het woord hoopt te bedienen. Heere, schenk dat wij hier vanmiddag ook een gezegende dienst mogen ontvangen. Neemt u weg wat zondig, gebrekvol en verkeerd is geweest. Heere, alles, het zou toch moeten strekken tot de ere van uw naam. Ja, mag daar deze zondag op uitlopen. Dat de naam des Heere geloofd en geprezen mag worden tot in der eeuwigheid. Amen. Onze slotzang, gemeente, is het eerste en het vierde vers van Psalm 121. Sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogsten bijstand wacht. En wat er verder volgt in dit vers en ook in het vierde vers. Thank you. O Vader, dat uw liefde ons bleek, o zo maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer, drie enig God, u zij al de eer. Amen.